Vanavond wilde ik het met u hebben over Judas. Die lijkt me wat gemakkelijker. Deze keer. De figuur van Judas. U kent de geschiedenis. Judas was een van de 12 van wie gezegd wordt dat hij de Heer verraden heeft. En die dan uiteindelijk vervangen moet worden. Dat wil zeggen, hij maakt een eind aan zijn eigen leven en moet daarna vervangen worden, want om een of andere reden moeten er toch 12 apostelen zijn, of zoiets. Want helemaal nauwkeurig te volgen is dat toch niet. Maar ik heb inmiddels Handelingen 1 voor me liggen, dat lijkt me een goed uitgangspunt. Daar wordt namelijk gesproken over de figuur van Judas en worden enige schriftplaatsen aangehaald. Met wat grote nadruk, daarom zoeken we ze vanavond dan ook maar op. Het blijft natuurlijk wat lastig over praten, want ik moet dan zeggen, Judas die de Heer verraden heeft, maar stel nou dat hij dat niet gedaan had, wat dan? Wat heeft het uitgemaakt voor de Heer Jezus? Wat heeft het uitgemaakt voor wie anders dan ook? Het heeft wat uitgemaakt voor Judas zelf, maar zo wat, die ene figuur, die missen we toch niet. Ofwel, uit de geschiedenis, eventueel. En hoezo de Heer Jezus verraden? Ik vind het niet zo goed, niet zo duidelijk. Nou, ja, het staat er, dus oké, daar houden we het dan maar op. Maar goed, je vraagt je af wat er gebeurd zou zijn als die man daar niet was rondgelopen in die nacht om aan te wijzen dat is hem. Ik bedoel, het was een nationaal bekende figuur. Waarom moest hij zo nodig aangewezen worden? Bijvoorbeeld, en zo is er nogal wat te bedenken. En bovendien had de Heer dan zijn discipelen niet beter uit kunnen zoeken van tevoren. Want hij moet dan. Geen ruzie met de Calvinisten. Oké. Maar hij had ze toch beter uit kunnen kiezen. Bovendien moet ik u zeggen dat het toch slordig staat op. Ik wou zeggen op de cv van de Heer Jezus, maar ik. Ja. Het staat er toch wat slordig bij als je dan in Johannes 17, daar heb ik Handelingen 1 opgeslagen, beginnen te citeren uit Johannes 17. Maar goed, dat went wel, hè, zulke dingen. Als in Johannes 17, in dat gebed van de Heer Jezus, aan het slot van zijn aardse loopbaan, als hij dan moet zeggen, ik heb bewaard degene die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Dat was vers 11 van Johannes 17. En dan, toen ik met hen in de wereld was, vers 12, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan. Oh ja, eentje wel. Hè? Is toch wat slordig, zou je dan denken, hè? Niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis. De titel die elders gebruikt wordt voor de duivel. Maar vooruit. Dan de zoon der verderfenis. En er staat er wel bij, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. En dat gaat dan over die andere 11. Die dan vervolgens, een paar weken later, in Handelingen 1 weer worden aangevuld. Zodat er toch weer 12 zijn en met niemand dat er één weg was. Hè? Zoiets is het. De enige zinnige commentaar erbij in Johannes 17 is natuurlijk opdat de schrift vervuld worden. Je moet eruit concluderen dat de Heer dus blijkbaar bij die 12e er één aangewezen heeft waarvan hij wist, ik zeg het niet op Calvinistische wijze, want anders moet ik zeggen waarvan hij bepaald had dat hij verloren zou gaan. Maar zo was het nou ook weer niet, maar in ieder geval waarvan hij wist dat het verkeerd zou gaan met hem. Is dus bewust gebeurd. Met andere woorden, wat er ook gebeurd is, het is gegaan in overeenstemming met het woord van God, in overeenstemming met het plan Gods. En dat de Heer dus die ene niet bewaard heeft, of kon bewaren, maar het is in ieder geval niet gebeurd, zit in de planning. Er staat er op dat de schrift vervuld wordt. Dat was zo dus toch de bedoeling, als u begrijpt wat ik bedoel. Met andere woorden, die hele gebeurtenis rondom Judas heeft dus een profetische betekenis. En staat dus in de Bijbel en heeft bovendien eerst in de eerste plaats plaatsgevonden. Omdat daar een of andere waarheid in uitgedrukt wordt. En dat is de enige verklaring voor de geschiedenis van Judas als zodanig. Los van die man zelf. Want daar leren we verder niks over. Toch? Er zijn mensen die bestuderen de Bijbel en bestuderen in de Bijbel de figuur van Judas en wat hij dan allemaal gedaan heeft. En zeggen achteraf, nou dat valt heel erg mee hoor. Dat er dan staat dat hij de Heer verraden heeft. Nou ja, dat staat er ook inderdaad wel. Maar als je leest hoe het met hem ging, toen is gewoon een man die niet helemaal wist hoe het in elkaar stak. En men vindt het allemaal zo erg niet. Ik heb daar helemaal geen mening over, want ik ben niet geroepen om ethiek te bedrijven. Dat zouden wij sowieso in het algemeen eigenlijk niet doen, omdat dat niet kan. Omdat we nou eenmaal leven onder de heerschappij van de genade, dan wordt het toch wat lastig om van anderen te zeggen wat ze doen en laten moeten, of wat ze verkeerd gedaan hebben, of wellicht misschien ook goed gedaan hebben, al komt dat meestal wat minder vaak voor, denk ik altijd. Maar goed, ik zit daar niet zo mee. Maar we zouden leren wat de Bijbel erover zegt. En het aardige is natuurlijk dat we van de geschiedenis zelf niet zoveel lezen. Behalve dan dat het natuurlijk in al die evangeliën herhaald wordt. Maar het wordt achteraf toegelicht, waaronder hier in Johannes 17. En daarna in elk geval in Handelingen hoofdstuk 1. Waar wij, waar we de inleiding vinden eigenlijk op onze tegenwoordige bedeling, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, er wordt melding gemaakt in het begin van Handelingen 1 van de opstanding van de Heer Jezus Christus, die daarna 40 dagen lang, althans af en toe, maar het was 40 dagen lang, volgens vers 3, door de discipelen gezien is. En hij sprak met de discipelen over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan, met name naar aanleiding van de vraag: Heere, vers 6, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? Wat nogal wat vragen tegelijk waren, als u mij vraagt. En waarop ze dus ook niet een direct antwoord krijgen. Om redenen waar ik ook niet op in zal gaan. Maar wat ze weten, nee, het is veel te uitgebreid. Maar wat ze wel weten, misschien aan het eind van de avond, er is nog tijd over, weet u, maar maar wat ze weten moesten, dat kregen ze te horen. Namelijk, ze moesten in Jeruzalem blijven en wachten totdat de kracht van de Heilige Geest over hen komen zou. Begrijp je me goed? Ze hoefden niet te wachten tot de uitstorting van de Heilige Geest, want die had al lang plaatsgevonden. Want dat gebeurde gewoon op eerste paasdag. Ga ik ook verder niet uitleggen. Staat hier ook niet. Er staat, gij zult ontvangen de kracht, vers 8, des Heilige Geestes, die op u komen zal. Vertaald met over, maar dat is volstrekt hetzelfde. Dat wil zeggen, een kracht die zich zal manifesteren boven hen in elk geval, of althans van boven, hetgeen ook letterlijk gebeurde, want op hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Dat wil zeggen, van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen, zodat ze op de eerste Pinksterdag veranderd werden in kerstkaarsjes, denk ik altijd. Maar goed, want ik zie dat altijd letterlijk voor me, hè. Sta je dan ineens als, wij moesten ze vroeger in de hand houden. Stonden we op een rijtje, weet je wel. Dat, ken je dat verhaal van de oprijm? Sta je met zijn kinderen. Ik ben op de zondagschool geweest, dat weet u toch, hè? Stonden we met zo'n kaarsje in de hand. En om de beurt moest je dan een couplet opzeggen en daarna het kaarsje uitknijpen. Zeer aan het deel. Maar goed, maar die staan gewoon met een vlammetje op hun hoofd. Ik vind het wel vermakelijk. Maar het beeld uiteraard hetzelfde uit, hè? Wij zouden kaarsjes zijn, lichtjes. Of wat het maar wezen mag, brandend in de nacht. En gij in uw klein hoekje en ik in het mij. Precies, zo was die. Ook op de zonderschool geweest. Nou, dat wil wel helpen. Maar in elk geval, er wordt gezegd, die kracht van de Heilige Geest zou op of over hen komen. Met als gevolg dat ze zouden spreken, het woord God zouden spreken. Niet zozeer in tongen, hoewel ze zouden het evangelie prediken, getuigen van de Heer Jezus zijn, beginnende in Jeruzalem, geheel Judea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Ik denk dat er heel wat vreemde talen gesproken zijn onderweg, want als je naar de heidenen gaat, dan zal dat moeten gebeuren. Waarmee maar gezegd wil zijn, als de geest vaardig wordt over ons, dan beginnen wij te spreken, het woord van God namelijk. Dat is het, hè? Nou goed. Dat is verder heel dit Bijbelboek door, dus ik ga het allemaal niet aanhalen. Wat er daarna gebeurt is dat zij een uitbeelding te zien krijgen van de wederkomst van Christus, maar precies achterstevoren. Dat wil zeggen, zij zien de Heer Jezus opvaren naar de hemel in een wolk. En het enige commentaar, nou ja, het uitgebreide commentaar wat gegeven wordt, is deze Jezus, u weet wel, vers 11, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En dat is het dan. Ook een antwoord op de vraag, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Het antwoord is, nou, dat gebeurt pas in de wederkomst van Christus. Hij zal wederkomen zoals gij hem nu hebt ten hemel zien varen. Ik zat er 7 keer bij of zo, dat ze het zagen. Vanaf de Olijfberg in één wolk. En we weten dus hoe hij wederkomt, uit een wolk op de Olijfberg. Maar ja, dat staat op andere plaatsen ook, dat dat zo is. En daar gaat het om, hè. Dit was één teken. Vooruitziend naar de wederkomst van Christus. In afwachting daarvan, vers 12 van hoofdstuk 1, keren zij wederom naar Jeruzalem, want ze waren op de Olijfberg. Oh ja, ze waren op de Olijfberg, staat er nog gauw even bij, natuurlijk. Maar goed, keren zij wederom naar Jeruzalem, en daarna kwamen zij in de opperzaal, vers 13, en daar worden 11 van de 12 genoemd, want 1 was er niet. Meestal bij zo'n opzomming zeg ik, dan is er geen één weg. Maar hier is er dus één weg. Zoals bekend, de man was inmiddels overleden. In elk geval, maar ze worden geteld. En de aardigheid is dat we daarmee eigenlijk een teken krijgen van de gemeente als zodanig. Sinds de eerste komst van Christus. Onze positie is in de opperzaal. Want de opperzaal is een beeld van de hemel. Is het in Jeruzalem? Nou ja, maar dan wel boven. Als u de dubbelzinnigheid van deze woorden tenminste volgt. Wij zijn gekomen tot één Jeruzalem, maar het is wel een hemels Jeruzalem. Of een Jeruzalem dat boven is, naar aanleiding van Hebreeën 12, dan wel gelaten hoofdstuk 4. Want de opperzaal is een beeld van de hemelse positie van de gemeente. Daar zijn wij dus verzameld. Dat was de plaats waar ook het avondmaal werd ingesteld enzovoorts. Dus de plaats van dat gebed waaruit ik er straks een stukje gelezen heb uit hoofdstuk 17. En op die plaats komt men samen. Waarna je altijd afvraagt, maar wie zijn nou eigenlijk, want dat weten we nog steeds niet, wie zijn nou eigenlijk de eigenaar van die opperzaal geweest zijn. Maar vooruit, laat me zitten. Maar in elk geval, men is daar, men wordt geteld. En dat is de positie van de gemeente. Het is duidelijk wie er wel bij hoort en wie er niet bij hoort. En wij als gelovigen hebben niet alleen deze Heilige Geest ontvangen, maar hebben bovendien een positie ontvangen in de hemel. Waarom ook niet? We zijn met Christus opgewekt en hebben dus de Geest ontvangen en zijn met hem gezet in de hemel. En dat is wat hier meteen uitgebeeld wordt. En we krijgen nog meer beelden, dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk. Symboliek. Want wat maakt het ons uit waar de discipelen verbleven en met hoeveel ze bij elkaar waren? Alsof dat van belang zou zijn voor de kerkgeschiedenis. Toch niet. Het gaat om wat erachter steekt en waarom het ons zo vermeld wordt, uiteraard. Hè? Goed, dan waren er nog een paar bij elkaar, inclusief de vrouwen. En met ene Maria, wij kennen een heleboel Maria's, maar daar zullen we het ook maar niet over hebben. En ik ga meteen verder, want dan staat er in vers 15, en in die dagen, dezelfde dagen, stond Petrus op. Dat is dus in die dagen van tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren, zeg maar. Hè? In diezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen. En in het midden der discipelen wil zeggen dat hij geacht werd de hoogste verantwoordelijkheid te dragen. Het midden, let u maar op in de Bijbel, het midden is altijd de plaats van de troon, de plaats van de heerschappij, waarmee ik niet een troon of heerschappij aan Petrus toeschrijf, maar wel dominantie, als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, ik bedoel niet dat we hem dus dominee moeten noemen, maar goed, hij is de man in charge, zo heet dat, hè? Nou goed, de eerste onder gelijken heet dat ook, bij gelegenheid. Want één is uw meester en gij zijt allen broeders, zei de Heer ooit tot hen, dus dat lijkt me duidelijk. Maar Petrus is nu eenmaal de woordvoerder. En dus stond Petrus in het midden der discipelen en sprak. Er was een schare bijeen van omtrent 120 personen. Dan waren het niet 12, maar 120. Waarom ook niet? En dan staat er vers 16. Mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas. Judas namelijk, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Nou ja, zo kun je het in ieder geval formuleren. Want dat was hij. En zo wordt het verhaal ons ook verteld. Maar nou zegt hij ineens, deze schrift moest vervuld worden welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas. Zodat je ineens afvraagt, heeft David al van Judas gesproken? Ik dacht dat we net hadden vastgesteld dat de figuur als zodanig historisch gezien van geen enkele betekenis is. Het is een wat tragische figuur, maar je kan hem missen uit het verhaal. Dan mis je niks en dan mis je niemand. En nou ineens blijkt dat David van hem gesproken heeft. En in mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar Psalm 41 vers 10. Die ga ik zo naartoe, maar ik wijs even op vers 19. Want daar, vers 20. Want daar wordt ook verwezen naar twee verschillende psalmen nog. Dat zijn nog weer andere psalmen. Namelijk Psalm 69 en Psalm 109. Zodat we daarmee al drie schriftplaatsen hebben. Waarvan de Bijbel zwart op wit zegt dat ze over Judas spreken. En daar zou je toch niet opgekomen zijn, zeg ik altijd, als je het leest. Hè? Dat heb ik u vorige keer ook gezegd. Als je Jesaja 40 leest over een stem des roependen in de woestijn, zou je niet op de gedachte gekomen zijn dat het de uitspraak is over iemand wiens bediening ogenblikkelijk aan die van de Heere Jezus vooraf ging. Je zou trouwens gedacht hebben, waarschijnlijk, dat het over de Heer zelf ging. En misschien over Elia, maar toen we naar Johannes roepen, bent u Elia, ontkende hij dat weer, dus het wordt allemaal wat lastig. Je komt er niet op. Hè? En als ik je Malachi lees, ik weet nog dat ik voor de eerste keer ooit Malachi echt bestudeerde, en dan lees je, zie ik, zend mijn engel voor mijn aangezicht, enzovoorts, dan denk je toch, dat gaat over de Heer Jezus. Maar ja, je weet dat het niet zo is, of wel. Maar je weet dat er elders staat, dat het slaat op Johannes de Doper. Nou ja. En dan ga je dingen vergelijken. Zo zit dat. Want er steekt natuurlijk echt nog wel wat meer achter. In elk geval zoeken wij dus eerst op netjes Psalm 41. Want de Heilige Geest heeft door de mond van David gesproken over Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. En dat was ook zo. Dan kom ik terecht in Psalm 41... Waarboven staat vertrouwen op God onder de valsheid der vijanden. Ja. En als u de psalm leest, zou u meteen begrijpen, maar dat is natuurlijk ook niks nieuws, maar dan zou u meteen begrijpen dat de woorden van de psalmist profetisch woorden zijn van de Heer Jezus. En David, de vervolgde David, die spreekt over zijn vijanden, spreekt woorden die op voorhand als profeet in de mond gelegd worden van de Heer Jezus zelf. Vers 5 levert voor sommigen dan problemen op, dus die lees ik maar even mee. Het is nog aan het begin van de avond. Daar staat, ik zeide, o Heere, wees mij genadig. Dan zegt men, ja, maar dat slaat toch niet op de Heer Jezus die dat bidt, wees mij genadig. En dan zeg ik, nou, toch wel hoor. Wis en waarachtig wel. Het zijn onbekende dingen. En ik heb de indruk dat je er niet over mag praten. Want al wat je zegt over de Heer Jezus zal tegen je gebruikt worden. Ja. En dus praat men niet over hem. Terwijl dat de enige Bijbelse boodschap is. Hem te kennen. Enzovoorts. Hè? Opdat ik hem kenne. Dus we zouden juist over hem spreken. Mijn Bijbel zegt dat hij onze zonden gedragen heeft. Mijn Bijbel zegt ook dat een zondaar teniet gedaan zal worden. Schijnt ook niet bekend te zijn, maar het is zo. De Bijbel zegt dat een zondaar teniet gedaan zal worden en niet meer zal zijn tot in eeuwigheid. En er staat niet dat hij ergens anders zal zijn. Er staat, hij zal niet meer zijn tot in eeuwigheid. Er zijn meer schriftplaatsen trouwens die dat zeggen, maar ja, het is ons onderwerp nu niet. Maar ik heb mij er persoonlijk, als jongen, wis en waarachtig, al dit over verbaasd. Want ik hoorde altijd, als een mens niet tot geloof komt, is hij voor altijd verloren. Toen hoorden wij dat de Heer Jezus onze zonde gedragen heeft, dus blijft de vraag over, maar waarom is die dan niet voor altijd verloren? En het enige antwoord dat ik ooit gehoord heb is, God heeft voor hem een uitzondering gemaakt. Dat lijkt me nou toch ook niet aanbevelenswaardig ter onderbouwing van de leer van dat God betrouwbaar is en zo. Maar in sommige kringen leert men überhaupt dat God alleen maar uitzonderingen maakt. Men noemt dat verkiezing enzovoorts. Nou goed, dus daar zal het wel niet opgevallen zijn dan. Maar er wordt geen uitzondering gemaakt. Gemaakt kan het niet missen, want Efeze 1, ik zoek hem niet op, hè, maar dat doet u wel. Hè. In Efeze 1, vers 5 of daar in de buurt, daar staat dat God ons als gelovigen begenadigd heeft in Christus. Nou, het begint met God heeft ons uitverkoren in Christus. Daarna, God heeft ons tevoren verordineerd. Tot zo'n stelling. In Christus. Daarna staat er dat God ons begenadigd heeft. In Christus. Dat wij hebben de verlossing. In Christus. Trouwens ook ontleend aan Romeinen 3. De zaligheid die is in Christus. Kortom, wat wij hebben wij ontvangen in Christus en dus met Christus. Met andere woorden, wat hij ontvangen heeft, hebben wij ontvangen. En wat heeft hij ontvangen? Genade. Op grond waarvan? Dan. Was dat een uitzondering? Is de vraag. Het antwoord is nee, dat is geen uitzondering. Op grond waarvan ontvangt een mens genade? Op grond van geloof. Ja. En de ziel die zondigt zal sterven, maar een gelovige ontvangt eeuwig leven. En dus ontving de Heer Jezus dat op die volgorde. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt en stierf. Maar God heeft hem uit de dood opgewekt. Dat is de prediking. Op grond van zijn geloof. En die begrijpt men ook niet, omdat men zegt, oh, geloof is toch geloof in God en hij was toch God. Hoezo geloofde hij in God? Dan zeg ik, nou ja, dan heb je Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes niet gelezen zeker. En Romeinen en Hebreeën en Galaten. Om nogmaals wat te noemen, voor de hand liggende boeken, waarin gesproken wordt over het geloof, de gehoorzaamheid, de onderdanigheid, de trouw, er zijn een paar woorden voor hoor, van de Heer Jezus. Trouw aan zijn hemelse vader, of anders gezegd, trouw aan het woord Gods, trouw aan zijn roeping, trouw aan zijn bediening, dat is geloof. En we zijn door de gehoorzaamheid van die ene tot rechtvaardiger gesteld, toch? Of wat er maar staat uit, wat is dit? Romeinen 5, het laatste gedeelte, om maar eens wat te noemen. We zijn waarachtig, is hij begenadigd geworden. En wij hebben in hem die genade ontvangen, op grond van geloof. Hij zowel als wij, maar wel in die volgorde. Goed. Dus, o Heer, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Dus Psalm 41, in Psalm 51, zo uit mijn hoofd, in Psalm 51 zegt hij precies hetzelfde. Hij zegt er trouwens bij, tegen u alleen heb ik gezondigd. Daaraan merk je dat het woorden van de Heer Jezus zijn. Want wij hebben ook gezondigd tegen God, maar niet alleen tegen God uiteraard. Hè? Tegen anderen toch ook. Hij zegt tegen u alleen heb ik gezondigd. En die is correct. Zie? Dus inderdaad, hij droeg onze zonde. En dan komt er gebed om verlossing. Je mist het anders. Al die gebeden, er zijn veel psalmen die erover zitten. Psalm 40 trouwens ook. Maar er zijn veel psalmen die daarover. Psalm 22 is trouwens de meest voor de hand liggende. Daar kom je nooit onderuit, trouwens. Omdat dat heel de kruisiging wordt beschreven. En van, sommige van de kruiswoorden, zo noemen wij ze, zijn uit Psalm 22... aangehaald. Dat kan niet missen. En al die gebeden van David om verlossing van zijn vijanden, eigenlijk om verlossing van de dood, want dat is wat hem dreigde, zijn gebeden van de Heer Jezus. Als u wil weten wat er in het hart van de Heer Jezus omging, als u iets wil weten van zijn emoties, wel die zoekt u eigenlijk te vergeefs bij Matthäus tot en met Johannes. U vindt ze in de psalmen. En onder andere in deze. O Heere, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Mijn vijanden spreken kwaad van mij, zeggende, wanneer zal hij sterven en wanneer zal zijn naam vergaan? Dat doen ze nu nog, hè? Niet over David, maar over de Heer Jezus uiteraard. En zo iemand van hen komt om mij te zien, hij spreekt valsheid. Dat lees je trouwens ook bij de evangelisten, hè? Ze komen tot hem om hem vals te beschuldigen, of ze komen tot hem om hem tot verkeerde uitspraken te verleiden, enzovoort. Hè? Opdat ze hem zouden kunnen veroordelen, en zo verder. Zijn hart vergadert zich onrecht, gaat hij uit naar buiten, hij spreekt ervan. Al mijn haters mompelen tezamen tegen mij. Ze bedenken tegen mij hetgeen mij kwaad is, want ze waren altijd bij... Dat leest u over het hele Sanhedrin trouwens, dat ze bijeenkwamen om te bespreken hoe zij hem doden zouden. Dat wil zeggen, ze zochten alleen nog een procedure om het te bereiken. Maar het doel stond van tevoren vast. Dat heb je bij rechtspraak ook soms. Het is hoge raad immers. Bij rechtspraak soms ook, in sommige landen zal ik dan maar zeggen, waar de uitspraak van de rechter al lang vaststaat, de rest is procedure kwestie. Hoe je daar terecht moet doen.
Heb je Nederland met inspraak?
Ja. In Nederland heb je dat met inspraak, ja. Ja. Hoe ver is dat verwijderd van rechtspraak? Nou, laat maar zeggen. Zij zeggen, een Belial-stuk kleeft hem aan. Ja, ze schrijven de werken van de Heer toe aan de duivel. Dat klopt precies. En hij die nederligt zal niet weder opstaan. Zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Een aardige uitspraak. In de eerste plaats ben ik zo vrij geweest onder dit vers in mijn Bijbel een verwijzing af te drukken naar Johannes 13, vers 8. Dat zal wel die gelegenheid... het is niet Johannes 13, het is een andere gelegenheid trouwens ook. Maar de gelegenheid zijn waarbij gevraagd wordt, wie is het die mij... Of wie is het die u verraden zal? En dan zegt hij, nou, degene die met mij brood eet enzovoort. Hè? Of wie het brood aanreikt. Dat is dus hieraan ontleend, waarmee u ziet dat de Heer bewust zo handelt en zo spreekt om deze profetie te vervullen. Dat is één ding. En het andere is natuurlijk dat de uitdrukking versenen grotelijks verheven, of hoe je dat maar vertalen moet, die kennen wij uit een nog later stadium van de geschiedenis. Want over Judas lees ik dat verder niet meer. Je leest, het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan. Nee, die staat in Handelingen. 9, denk ik. Zo uit het hoofd. Over Paulus. Paulus, Saulus nog, van Tarsen. Precies. En dat verband is er niet voor niks. Want om gewoon dus maar met de deur in huis te vallen, deze uitspraken worden weliswaar van toepassing gebracht op het Joodse volk, maar primair, ja, in de allereerste plaats zijn ze van toepassing ze worden wel van toepassing gebracht op Judas, maar ze zijn primair van toepassing op het Joodse volk. En de functie van Judas is dat hij een uitbeelding is van het Joodse volk. Ik bedoel, niet zijn praktische werk, maar zijn functie in de Bijbelse geschiedenis, op de bladzijde van de Bijbel. En daarmee zijn historie natuurlijk ook. Maar hij is een beeld van het Joodse volk. Daarom heet de man ook zo. Het is ook niet moeilijk te volgen. Hey, Judas. Maar in het Hebreeuws zou dat gewoon Juda geweest zijn. Juda. En hij draagt dus dezelfde naam als dat het hele volk draagt. Judas. Dat is het. Zie je? En deze uitspraken zijn uitspraken over het Joodse volk. De man mijns vredes, hoezo is Judas de man mijns vredes? Leg dat eens uit. Ja, hij wordt hier zo genoemd. Oké, okay. Maar waarom dan? Staat het toch op een andere plaats? Hoezo? Lijkt mij geen antwoord op mogelijk. Maar het is niet zo moeilijk als je onder die man verstaat Juda in de zin van het Joodse volk. Want die vrede, kijk, als het Oude Testament spreekt over vrede, dan of gaat het om plaatselijke omstandigheden, maar dat is maar zelden zo, want daar is het toch altijd oorlog. Dat is kenmerkend voor de menselijke geschiedenis, zuster. Ja, oorlog. Maar als het gaat om vrede, dan gaat het over mijn verbond des vredes. En over de vredevorst. En mijn eeuwige verbond des vredes. En ze zullen roepen, het is vrede, maar er is geen vrede. En al dat soort dingen meer. Kortom, de term vrede is de aanduiding van het nieuwe verbond en dus van in het Oude Testament nog van de beloften van dat nieuwe verbond dat met Israël gesloten zou worden en dan toch in ieder geval met het Joodse volk. Bovendien, waar vrede fundamenteel de aanduiding is van de verhouding tussen twee partijen die namelijk met elkaar verbonden zijn, dat is wat vrede is. Leven en vrede is dus een synonieme, ja, hè? Komt ergens voor in de Bijbel. Leven en vrede. Het is een synoniem. Ja. Het is hetzelfde naam. Het is Romeinen 8 waar die uitdrukking staat. Maar leven is immers gemeenschap en vrede is ook gemeenschap. Het is hetzelfde. En dus die man mijns vredes is in de praktijk een volk mijns vredes. Dat wil zeggen een volk waar de Heer een relatie mee onderhoudt. Het verbondsvolk, zo u wilt. Zie? Maar juist hij. En juist dat volk. Bleek onbetrouwbaar. En er staat er, zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de versen tegen mij grotelijks verheven. De Heer zegt, er staat hier, ik vertrouwde op hem, op het Joodse volk, maar ook op Judas. Hoe weten wij dat? Omdat Judas de penningmeester was, dus de Heer vertrouwde hem, althans. Had hem in ieder geval dat vertrouwen geschonken. Dat wil zeggen, al wat er gebeuren moest, al het werk wat gedaan moest worden, gebeurt via de penningmeester. He? Nou goed. Ja, de minister van Financiën, als het een koninkrijk geweest zou zijn. Vooruit. En zo is het maar net, want alle werk dat God zou doen in deze wereld zou primair gebeuren via Judas. Dat wil zeggen, via Juda, via het Joodse volk. En het eerste werk dat God doet, is de waarheid openbaren. Onder het motto, zend Heer uw licht en waarheid neder, weet u wel. Aan hun zijn de woorden Gods toebetrouwd en al Gods werk gebeurt via zijn woord. Zelfs de vernietiging van zijn vijanden gebeurt via de adem zijns mond, staat er. Bovendien, zonder het woord is niks geworden dat geworden is. Dus al wat God doet hij via zijn woord en zijn woord heeft hij toevertrouwd aan het Joodse volk. En daar vertrouwde hij dus op, althans hij schonk hen zijn vertrouwen, laten we het dan maar zo zeggen. En bovendien, de Heer zorgde voor hen. Met andere woorden, ze aten van zijn tafel, om maar eens gewoon een Bijbelse uitdrukking te gebruiken, in de normale betekenis van de term. Ze aten van zijn tafel. Zie? Nou goed. En daar gaat het over, over dat Joodse volk. Want dat waren zijn vijanden. Als u het niet gelooft, dan leest u toch gewoon eerst nog even Psalm 2, maar dat neemt een boel tijd even, leest u Psalm 22, dan weet u het helemaal zeker. Dat staat helemaal vol bij wijze van spreken dan, met verwijzingen naar het Nieuwe Testament, over wat die vijanden doen en wat ze zeggen, en dat ze hem edict te drinken geven, en dat ze van hem zeggen, hij heeft het op de Heere geworpen, dat die hem uitredden. Dat staat allemaal in Psalm 22. Dat zijn allemaal woorden die we kennen rondom het kruis, want daar worden ze aangehaald. Ik kan niet missen wie die vijanden zijn. En dat zo'n volk aangeduid wordt met de naam van één man, of het gewoon aangeduid wordt als man, ja, dat is niks bijzonders, want dat komen we het hele Oude Testament door tegen. Zelfs de hele mensheid wordt aangeduid met de naam van de eerste mens. En de vertalers, die vinden dat toch wel wat al te gortig en vertalen de naam Adam dus zelfs met mensen. Zelfs het meervoud nog. U weet wel, in de uitdrukking laat ons mensen maken. Er staat er helemaal niet, er staat laat ons Adam maken. Enzovoorts. Volkeren worden genoemd met de naam van de stamvader, de naam van één man. En de profetieën gaan daar ook, worden ook zo geformuleerd. Alleen, wij interpreteren het soms in de vertaling al letterlijk meteen als een volk, enzovoorts. Maar meestal staat er de naam van die ene stamvader, enzovoorts. Dat is niet zo moeilijk. Bovendien, wij zeggen het volk Israël zal in de toekomst verzameld worden. Mijn Bijbel zegt gewoon Jacob zal verzameld worden. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten, was het tot op heden. En dat is ook de naam van één man, nog dezelfde ook natuurlijk. Dus daar is niks moeilijks aan hoor. Dus de man mijns vredes, ja, dat wordt dan inderdaad toegepast langs meerdere routes op Judas, maar het is een uitspraak over het Joodse volk. Maar nou gaat hij, hè. Wij leven in onze dagen sinds de eerste komst van Christus, zo noemen we dat, ik blijf het ook gewoon zo noemen, hè. En we wachten op de wederkomst van Christus en nou brengen we het evangelie aan een Jood en nou tref je een Jood die bijbelvast is. Die kans is niet zo groot, maar de kans dat die Jood een christen treft die bijbelvast is, is natuurlijk ook niet zo groot. Maar vooruit, want discrimineren doen we hier niet, hè. Dus daar gaat hij weer. Dan tref je een Jood die bijbelvast is, die zegt dan, ja, maar die Jezus van jullie, want zo praten ze erover. Die van jullie vooral, hè. Dat moet ook vooral zo blijven. Zij zijn Joods, dus het is niet van hen, hè. Het laatste wat ik hoorde uit de mond van een Jood was, die zei, ja, als ik geen Jood was, zou ik het geloven.
Juist, ja. Dat had hij nou precies goed.
Want hij gelooft het allemaal, maar hij accepteert het niet. Je kunt er zelfs interessant over praten. Denk met je mee. Weet precies hoe, hij weet ook precies hoe ik erover denk, over bepaalde zaken. En hij zei, ja, als ik geen Jood was, zou ik het geloven in de zin van mijn vader. Hij doet het gewoon niet, het is van ons, want hij is een Jood en wij zijn heidenen. Denkt hij. En denken wij ook maar, want dat maakt me ook verder niks uit, hè. Maar die Jezus van jullie, dat kan nooit de Messias zijn, zegt die bijbelvaste Jood dan. Want, eerst, en dan zijn we bij ons onderwerp, hè. Want wij hebben nog een profetie in Psalm 41 staan, waar staat dat de man zijns vredes, gezegd door de Messias, hè, dat de man mijns vredes, die zou zijn versenen grotelijks tegen de Messias verheffen. Dat is niet gebeurd. En dan zeggen wij, ja, dat is wel gebeurd, want het slaat op Judas. Nou ja, wij leven helemaal aan het eind van onze bedeling, mag ik aannemen. Dus wij kunnen natuurlijk ook meteen zeggen, maar dit slaat op jullie, dit slaat op het Joodse volk. Maar dat was wat moeilijk om dat te zeggen in de dagen van Handelingen 2 of zo, hè. Helemaal aan het begin van onze bedeling. Toch? Want toen werd het evangelie nog primair aan Israël gepredikt. Dat wil zeggen, primair werd gepredikt aan het Joodse volk. Officieel. Men lezen Handelingen. Toch? En dat is moeilijk te zeggen, ja, maar dit is een beeld van het Joodse volk dat de Messias verworpen heeft. Hoezo verworpen? Het evangelie wordt nu nog aan de Joden gepredikt, primair. Eerst, hè, in de dagen van Handelingen. En dan is het antwoord, ja, deze profetie is vervuld geworden op Judas. Inclusief die mijn brood at, enzovoorts. En daar gaat het maar om. Dat wil zeggen, de man fungeerde, had gewoon een functie gekregen om deze profetie te vervullen. Zodat niemand kon zeggen, die profetie is nog niet vervuld en dus kan dit de Messias nog niet zijn. Zo simpel is dat. En zoals gezegd, zo hebben we de legio. Dat wil zeggen, vele van dit soort profetieën. Nou goed. Dat is er één. Nou ga ik terug naar Handelingen 1. En lezen we daar weer gewoon verder. Ik weet niet of ik ze allemaal goed onder woorden kan brengen. Want sommige zijn nogal gecompliceerd. Maar goed. Judas is de leidsman geweest dergene die Jezus ving. Maar wat lezen wij later in de toespraak van Petrus? Ik kan hem natuurlijk zo gauw niet vinden. Maar daar wordt gezegd tot de Joden dat zij, de Heer Jezus, door de handen der onrechtvaardigen gekruist hebben. Heb je die? Ben ik aan het zoeken of het in hoofdstuk 2 staat of dat het in hoofdstuk 4 staat. Maar goed, ik blijf me niet zoeken. Maar gij hebt hem genomen en door de handen van onrechtvaardigen gekruist. Heb je hem? 2 vers 23, ja. Dank je. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, zodat er niks misging, dat was de raad Gods, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Met andere woorden, de Joden worden hier toegesproken door Petrus, die zegt, jullie zijn de leidslieden geweest van degenen die Jezus vingen, of niet dan? De Joden liepen daarin voorop. Daarna is het vuile werk opgeknapt door de Romeinen. Dat wil zeggen door de heidenen, de onrechtvaardigen, naar de normen van de Joden zelf. Maar zo is dat toch gegaan. Zie. En dus gaat het om precies dezelfde dingen. Nou goed, daarna lees ik weer Handelingen 1 vers 17, want er staat... Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening gekregen. Hij had het lot namelijk in de praktijk deze bediening gekregen. Dat woord lot is niet maar een woord voor toeval, maar het is het woord voor een deel, een part. Het is een woord voor breken eigenlijk. Als het er helemaal over gaat. Een afgebroken stukje. Dat is het deel, het part dat je eventueel krijgt. Hetgeen ons toch moet herinneren aan dat stuk brood dat de Heer afbrak en hem gaf. Maar dit was zijn functie, zijn rol, zijn deel hierin. Los van enige vorm van toeval, want dat was het uiteraard niet. Wij leggen dat woord lot zo uit. Maar je zou het eigenlijk gewoon moeten vertalen met deel. Precies zoals het ook voorkomt via het Hebreeuws dan in de boek Prediker bijvoorbeeld. Hè. Dit is uw deel. Dit is wat je toekomt. Maar iedereen heeft zo zijn deel en dit was zijn deel. En er staat ook deze bediening. Hetgeen het dan toch meteen op een hogere plaats zet. Want het was wel degelijk een functie in dienst van... Hij zal die profetie vervullen. Zijns ondanks, begrijp je me goed, er zijn wel meer ongelovigen die zo'n functie vervullen in de Bijbel. Er zijn zelfs ongelovigen die voor de gelegenheid als profeet optraden en het woord Gods doorgaven. En zelfs iemand als Caiaphas, die aan het hoofd stond toen van het Sanhedrin, die deed een profetie. En er staat er nog bij ook in, wat is het, Johannes 11 geloof ik. Er staat er nog bij ook hè, dat het een profetie was, al wist hij het niet. Toen hij sprak over dat het beter was dat één man zou sterven voor heel het volk, dan dat heel het volk om die ene man verloren zou gaan. Enzovoorts. Hè. Met andere woorden, men zou die uitspraak van Caiaphas lezen in een andere context. En dan krijgt hij ineens een positieve betekenis. Maar goed, dat komt allemaal voor. En hier heeft Judas zo'n bediening. Hij was met ons gerekend, heeft het lot deze bediening gekregen. Hetgeen overeenkomt weer met deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods. Enzovoorts. Want die hele gebeurtenis heeft natuurlijk twee verschillende kanten. Ik heb gemerkt dat ongelovige, maar serieuze Joden zich dat heel goed realiseren. En het ook altijd als argument gebruiken. Die zeggen tegen ons gewoon, ja hoor eens, als dat nou waar is, dat Jezus de verlosser is en stierf voor jullie zonde, dan was dat dus van Gods wegen zo geregeld. Wat heb je dan het Joodse volk te verwijten eigenlijk? Zeggen ze dan. Is men toch van Gods wegen gebruikt? Valt de Joden toch niks te verwijten dan? Maar het verhaal heeft natuurlijk twee kanten. Het zou de Joden niet te verwijten geweest zijn als zij... de prediking niet gehoord hadden, niet wisten wat zij deden. Het zou hen ook niet te verwijten zijn als God hen gewoon als een soort machine gebruikt had. Maar het is hen wel te verwijten omdat ze geen flauw idee hadden wat ze deden. En dat staat er ook bij. Vader, vergeef het hen. Want zij weten niet wat zij doen. Wat deden ze dan? Maar zij wisten niet wat zij deden, wat zij in werkelijkheid deden, is de Heer Jezus kruisigen, die van Gods wegen gekruist werd. God heeft dit laten gebeuren, omdat het past in zijn plan. Hij heeft niet ingegrepen, maar hij heeft ook niet gezegd van tevoren, nou dit is mijn plan en als jullie nou zus en zo even voor mij doen, dan hebben we dat samen mooi geregeld. Dan was het een ander verhaal geweest. Maar Jesaja 53, om maar dan kort door de bocht te gaan. Jesaja 53 zegt, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood van een zondaar. En hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Dat wil zeggen, dat was in overeenstemming met de wil van God. Daartoe was hij zelfs in de wereld gekomen. Om te sterven, zeg ik altijd, moesten wij leren van de Brandpunt Bijbelschool. Ik zeg het er altijd bij. Waarom kwam je in de wereld? Om te sterven. Onder andere dan. Nou, dat is dan toch mooi gebeurd. Ik bedoel, hè? Maar het Joodse volk valt als volk wel degelijk wat te verwijten, omdat zij niet bewust uitvoering gegeven aan dit hebben gegeven aan dit werk Gods, maar ze hebben hem als een profeet, die ze niet bliefden en wiens woord ze niet wilden, hebben zij hem gedood. Mede omdat zij bang waren hun Joodse identiteit te verliezen, zoals Caiaphas ook zei. Die zei, als we niet oppassen, loopt heel volk hem na, dan zijn we heel ons volk kwijt. Dat is dan het einde van het Jodendom. Dat was ook precies de bedoeling. Maar goed, daarna moet ik grijnzen, want in de laatste, het laatste Nieuw Israëlitisch Weekblad dat ik gelezen heb, ik lees ze niet altijd, de laatste die ik gelezen heb, stond een artikel in van een of andere Joodse schrijver, die in, literatuur, weet ik niks van. Een van de Joodse schrijvers die in Brussel een lezing had gehouden, zoals vele Joodse schrijvers, maar hij mocht ook een lezing geven, over de Joodse identiteit. En hij heeft een lange redenvoering gehouden, maar wat hij gezegd heeft is, die bestaat niet. En dat vond ik wel aardig. Soms, ik heb gedacht, zal ik dat artikel uitklippen en uitknippen en in de circulaire zetten. Ik dacht, ach wat, laat maar zitten. Maar dan hoor je het ook eens van een ander. Joodse identiteit bestaat niet. Niet dat je noodzakelijk met die man hoeft eens te zijn natuurlijk. Maar er is iemand die het weten kan. Vanuit een Joodse cultuur enzovoort. Hij zegt, bestaat domweg niet. Je kunt er naar zoeken. De enige Joodse identiteit die bestaat zou de religieuze zijn. Maar er zijn maar weinig Joden religieuze. In de zin van orthodox wel te verstaan dan. Maar goed. Dat zou je nog als Joodse identiteit kunnen zien. Maar iedereen kan daar deel aan hebben. Dus dat zegt ook al niet zoveel. Maar goed, mijn Joden waren bang hun identiteit te verliezen. Zijn ze altijd bang voor geweest? Waarschijnlijk, want het is gewoon een kwestie van even nadenken. Waarom zijn ze bang hun identiteit te verliezen? Dat was al zo in de Babylonische ballingschap. Waarom zijn ze bang hun identiteit te verliezen? Nee, heel gemakkelijk. Heel gemakkelijk. Omdat ze die niet hebben. Uit zwakte. Dan ontstaat angst. Als het sterk zou zijn, hoef je het niet te verdedigen. Hoef je er geen redenvoeringen over te houden. Wat is dat eigenlijk? Want in elke keer als het blad uitkomt, Nieuw Israëlitisch Weekblad, bijna elke keer staat er wel iets in over Joodse identiteit. Dat wil zeggen, wat is het wezen? Niet hoe ziet het aan de buitenkant uit? Ik kan lange verhalen over schrijven, dat is ook al gebrekkig als het lang moet zijn. Maar in wezen, wat is de kern van het judaïsme? Wil je niet zeggen. En dat klopt precies, want judaïsme is wet en dat is dus uiterlijke dingen. Dat heeft geen kern. Dat is alleen verpakking, dat is buitenkant. En als je dus gaat praten over wat is het wezen ervan, ja, dan heb je een probleem. Toch? Daar denk ik maar eens een poosje over na. Maar het is een soort, een soort allergie, vind ik. Denk ik van de Joden, niet op grond van wat vandaag allemaal gebeurt, maar op grond van wat ik in mijn Bijbel erover lees, een soort allergie. Men is bang om de eigen cultuur te verliezen. Maar cultuur is buitenkant, hè? Wat is het wezen ervan? Waar komt het uit voort? Dat is niet te zeggen. Ik zou het niet weten. Waarom moet ik het weten? Zij weten het zelf niet. Ik zoek er altijd naar. Waarom zou ik het Nieuw Israëlitisch Weekblad lezen? Ik bedoel, het intrigeert mij ook. Wat is wat die mensen bindt? Nou, dat weten ze niet. Eén keer hebben ze een zus een verhaal, andere keer zo'n verhaal. Je hoort vaak, sommigen zeggen, ja, we zijn dan niet religieus, dus we zijn sionistisch. En sionisme, weet je wel, dat Joodse staat, dat is wat ons Joden bindt. En anti-zionisten zijn antisemieten enzovoorts. Nou, deze Joodse schrijver, erkende Joodse schrijver, zegt gewoon, ik heb met de Joodse staat niks. Ik ben geen zionist, ik heb niks met de Joodse staat. Waarom moet dat? Nou ja, denk er maar eens over na. Nou, je kunt je ook afvragen wat de Nederlandse identiteit is, broeder. En dat wordt ook wat moeilijk langzamerhand, lijkt mij hoor. Maar ik denk dat dat een van de grote problemen in de wereld is, dat al die volkeren hun identiteit verliezen. Dat heb je als je door elkaar gaat lopen. Dan is iedereen een vreemdeling. En vraagt zich af, wie ben ik in vredesnaam? Dat is de Joodse variant dan, hè? In vredesnaam. Shem Shalom, ja. Nou goed. Maar ik probeer terug te gaan hier naartoe. Hè. Judas namelijk is simpelweg degene die de functie van het Joodse volk vervult. Dat is maar voor één ding nodig, namelijk hiervoor. Het is namelijk zo dat die terzijdestelling, om zo te zeggen, van het Joodse volk en het oordeel daarover pas kwam na de opstanding van Christus, pas ruim daarna, zoals is in onze dagen. En in die dagen zou men gezegd kunnen hebben, ja, de Messias kan nog niet komen, want dit is nog niet vervuld. En daarom werd het vervuld, met grote nadruk. En voor ons werkt het daarna weer andersom, want het betekent dat de figuur van Judas voor ons wel degelijk een beeld, een type is van dat Joodse volk. En de positie van dat Joodse volk, hoe is die? Ja, dat is een beetje een domme vraag. Wat is de positie van Judas?
Hij
is dood. Ja. Ja, dat mag je niet hardop zeggen. Ja, het volgende vers, daar hebben we het over. Het is niet smakelijk, maar gevallen en uiteengespat. Staat. Hoe wordt ons gelukkig niet verteld? Want dat hoef ik allemaal niet te weten, zulke lugubere details. Maar het is wel gebeurd. En wat is de positie van het Joodse volk? Exact. Uiteengevallen. Ja. Verspreid. En een kern, een identiteit kwijtgeraakt. En in ieder geval voor God Lo Ami. En Lo Rogama en Jezreel. Dat wil zeggen, niet bemind, niet ontfermd en verstrooid. Dat is Hosea hoofdstuk 1. Maar het is natuurlijk ook Romeinen 9 en wat was het, 1 Petrus en 1 Petrus 2 of wat het maar was enzovoorts. Ik weet dat er geen populaire dingen zijn, maar alles wat je zegt in verband met het Joodse volk is altijd impopulair. Als je positieve dingen over vertelt, als je de negatieve dingen over vertelt, je kan het toch niet goed doen. Dus dat maakt mij ook niet zoveel uit. En ik heb het ook niet over elke Jood, ik heb het over het volk als zodanig. Net zo gemakkelijk zou ik kunnen spreken over het Nederlandse volk. Daar heb ik persoonlijk ook niet een al te hoge pet van op. Maar ik voel me er niet door aangesproken of onder gebukt gaan of wat dan ook. Je kunt jezelf altijd als uitzondering beschouwen. En waarom ook niet? De Heer Jezus was een uitzondering. De 12 apostelen waren uitzonderingen. Het waren Joden namelijk. We hebben aan hen heel wat te danken. We hebben geen enkel probleem mee hoor. Dan nemen wij de draad weer op in Handelingen hoofdstuk 1. Over Judas, vers 28. Deze dan heeft verworven. Nou ja, gekocht hè. Deze heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. Al zijn ingewanden zijn uitgestort. Ja, het is onsmakelijk, maar het is wat ik daar straks zei. Ik vroeg naar de kern van het Jodendom, van het Judaïsme. Nou, die is het dus niet, maar staat hier feitelijk ook. Het is veruiterlijk geworden en bovendien verstrooid geworden. Er staat trouwens ook niet op zichzelf deze uitspraak. Want wij vinden in het Oude Testament aangekondigd dat zoiets zou gebeuren. En dat het volk zou struikelen over de steen. En de Heer Jezus haalt het aan en zegt, nou ja, op wie die steen valt zal verpletterd worden. Maar wie op de steen valt wordt ook verpletterd. Dat wil zeggen, of je nou op een steen te pletter valt, of de steen valt op jou, in beide gevallen kun je door de brievenbus thuis bezorgd worden. Maar ja. Ik moet er altijd op een of andere wijze tegen wapenen, want ik zie dat dan voor me en dat is zo onsmakelijk allemaal. Maar dus ik probeer me aan die lettertjes te houden. Maar het idee is inderdaad van verplettering. En precies zoals het hier staat, het spat uit elkaar. Nou, dat is wat gebeurd is. En wat letterlijk over het Joodse volk gezegd werd in het Oude Testament. En wat door de Heer Jezus ook werd aangekondigd in bijvoorbeeld Matteüs 21. Die is wel een leuke, die lees ik meteen even erbij. Matteüs 21. Want daar staat in vers 44, wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden, platgemaakt worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Maar dat is twee keer hetzelfde uiteraard, hè? Dus ook verpletteren. En meteen maar verder, vers 45, en als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak, dan weet je meteen wie er op die steen zou vallen. En het was hier niet Judas, maar gewoon het Joodse volk, waarvan de overpriesters en de fariseeën de vertegenwoordigers waren via het Sanhedrin. Daarom heten ze overpriesters. En dus zoeken ze hem te vangen, enzovoorts. Maar ik zou in dat verband ook het voorgaande vers moeten lezen, vers 43. Daarom zeg ik u lieden dat de wijngaard, want daar ging het over, hè? De gelijkenis van de boze wijngaardeniers. De wijngaardeniers die de opbrengst van de wijngaard niet brachten en dus zouden zij ontslagen worden. En daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods, want daar is de wijngaard een beeld van, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, van de Joden dus, en aan een volk, maar het is wel derde naamval, hè, en aan een volk gegeven dat wel, blijkbaar, zijn vruchten voortbrengt. En daarmee zijn we naadloos terug in Handelingen 1, want wie viel er op de steen? Dat was Judas, en wat hij had, zou gegeven worden aan iemand anders. Want het koninkrijk zou van het ene volk worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. En meer in het klein, het zou van Judas, die over de steen gestruikeld was, om zo te zeggen, zou van Judas weggenomen worden, zijn bediening zou van hem weggenomen worden, en gegeven worden aan iemand anders. En daar gaat het letterlijk om in Handelingen 1. Want ik lees maar weer even verder. Er staat, vers 19, en het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker die van het geld van Judas gekocht was, hè, dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is een akker des bloeds, want er staat geschreven in het boek der psalmen, zijn woonsteden worden woest, en er zijn niemand die in dezelfde wonen, en er staat ook geschreven in het boek der psalmen, een ander nemen zijn opzienersambt. Dat van Judas namelijk. Maar lees je die schriftplaatsen in het Oude Testament, dan krijg je hetzelfde als wat we hadden in Psalm 41. Namelijk, je denkt niet in de eerste plaats aan Judas, je denkt in de eerste plaats aan Juda. Namelijk aan het Joodse volk. Want die zoek ik eerst op, dan heb ik die in ieder geval gehad. Dat zijn de meest opvallende schriftverwijzingen hier. Dat is in de eerste plaats Psalm 69... Psalm 69, vers 26 specifiek, maar ik lees eerst even voor het verband, vers 22. Het is net zo'n psalm als die 41 die we er straks hadden, hè? Een gebed van de Heer Jezus eigenlijk, althans woorden van de Heer Jezus, waarin staat in vers 22, ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Die kan je niet missen natuurlijk. Want dat is wat letterlijk aan het kruis in de tijd gebeurde. Hier onder verwijzing naar Matthäus, Marcus en Johannes. Staat er allemaal onder. Dus dat kun je zo nazoeken, mocht je het niet weten. Die ik is dus de Heer Jezus zelf. Daarna zegt hij, hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding. Namelijk tot een valstrik. En die is ook duidelijk, want die wordt aangehaald helemaal letterlijk in Romeinen 11 vers 9, staat er in mijn Bijbel ook onder, scheelt een boel werk. Daar past de apostel Paulus die uitspraak toe op het Joodse volk. Van wie de bediening, het priesterschap namelijk, was weggenomen. Zodat het niet langer Ami was, maar Lo-Ami. Niet langer Gods volk, maar niet zijn volk, enzovoort. En hun tafel kennen we trouwens uit nog een ander schriftgedeelte, maar daar kom ik vandaag niet aan toe, dus laat ik maar weer een keer liggen. Maar die kennen we ook uit Jesaja 28, waar de Heer zegt, ik wil aan dat volk wat geven, maar ik kan het niet kwijt, want hun tafel is vol. Nou ja, vol drek staat er. De tafel staat vol met afval. Dus waar moet ik het laten, zegt de Heer. Aan wie zou ik het gehoorde te verstaan geven? Want dat is wat hij hen te bieden had. Hun tafel was vol, staat er. Want de tafel is in de Bijbel populair gezegd de uitbeelding van gemeenschap. In de zin van men zit aan dezelfde tafel. Men vormt een eenheid. En men vormt om tafelnummer zoveel, weet je wel, in een restaurant enzovoorts. Hè? Voor de ober is dat, weet je wel. Maar diegenen aan die één tafel worden beschouwd als eenheid. Omdat ze ook inderdaad uit dezelfde potten en pannen eten. En van hetzelfde brood drinken en uit dezelfde beker drinken. Maar goed, nou ben ik in een ander bijbelgedeelte terecht. De tafel, weet je wel. Want wij als gelovigen hebben ook één tafel. Nou ja, in sommige kringen is die erg specifiek en exclusief. Maar vooruit, hè. Maar het is de tafel des Heren, zo noemen wij dat. Maar men vat het meestal veel te letterlijk op. En doet dan meteen alsof het een eigen tafel is. Maar men begrijpt de symboliek niet werkelijk, hè. Maar de tafel is de uitbeelding van gemeenschap. Maar als het er helemaal over gaat, wat is het dat de mensen aan elkaar bindt? Hun cultuur. Hun wijze van leven. Hun wijze van doen. Toch? En de wijze van eten, inderdaad, is ook kenmerkend voor een volk. Toch? En hoe het bestek bij neergelegd wordt, of er überhaupt wel bestek is, bovendien ook. En al dat soort dingen meer, hè? Die heb je toch, hè? Ik bedoel, de tafel is een beeld van gemeenschap, als je het met één woord moet zeggen. Maar liever zeg ik, het is een uitbeelding van een cultuur. Een gemeenschappelijke cultuur. Dat is een pleonasme, hè? Cultuur is altijd gemeenschappelijk. Dat is wat mensen aan elkaar bindt. En dus staat er hun cultuur, hun wijze van leven. Het Joodse leven, de Joodse cultuur, worden voor hun aangezicht tot een strik. Tot volle vergelding, tot een valstrik. Maar een dier dat in een strik terechtkomt, sterft. En dat is wat het is. Wat verhindert de Jood ook alweer, ik denk aan die ene die ik net ook noemde, wat verhindert de Jood om tot geloof te komen? Het feit dat hij zich als Jood beschouwt. Dan wil hij geen christen worden, want dat schijnt het tegenovergestelde te zijn. Wat het in zekere opzicht ook is. Maar ja, het is ongeveer dezelfde tegenstelling als tussen een oude en een nieuwe schepping. En wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, dus het is maar wat je wil. Maar het is wel degelijk zo dat hun cultuur hen verhindert om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Al was het maar omdat ongeloof, verwerping namelijk van de Heer Jezus Christus, onderdeel uitmaakt van de Joodse cultuur. Laat ik hem dan maar gewoon bij de naam noemen. Nou goed. En dus een uitspraak over het Joodse volk hier. Het kan niet missen, want Paulus past hem zo toe in Romeinen 11. Daarna laat hun ogen duister worden, let op hun tafel. Laat hun ogen duister worden dat zij niet zien. Maar ja, dat vinden we later terug in Jesaja hoofdstuk 6 en in het Nieuwe Testament vele malen. Geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen en hoe het maar heten mag. Daarom spreken we nog steeds over een verhard en een verblind volk. Mijn Bijbel doet dat. En ik doe dat dus ook, want ja, staat zo in de schrift. En doe hun lenden geduriglijk waggelen. Dat vers trouwens wordt ook nog aangehaald in Romeinen 11 trouwens. En de lenden staat voor levenskracht, zich staande houden zal ik maar zeggen. Als ze voortdurend waggelen, dan staat hun leven constant op het spel, om zo te zeggen. Leven wordt bedreigd. Nou goed. Verder. Stort over hen, nog steeds het Joodse volk. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorn schrijpen hen aan. Hun paleis, let op het meervoud, hun. Jullie, hè? Hun paleis, zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. En hoewel het hier in het meervoud staat, hun tafel, hun lenden, hun paleis, hoewel het hier in het meervoud staat, wordt dit vers in Handelingen 1 vers 20 aangehaald in het enkelvoud, met grote stelligheid van Petrus, en zegt, er staat geschreven, zijn woonsteden worden woest, en er zijn niemand die in dezelfde wonen. En er staat, hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. Overigens, het wordt nooit letterlijk geciteerd, het zijn altijd parafrasen. Maar goed, daar ga ik ook maar niet verder op in, maar het is nou helemaal zo. Maar dat het dit vers is dat Petrus aanhaalt, lijkt me duidelijk genoeg. Maar hier in Psalm 69 is het toch duidelijk een uitspraak over het Joodse volk. Terwijl Petrus zonder de minste aarzeling die woorden zelfs in het enkelvoud aanhaalt en toepast op Judas. Waaruit ik dus concludeer dat Petrus dus heel goed wist dat het over het Joodse volk ging. Maar ook heel goed wist dat Judas daar een beeld van was. en dus de consequentie eruit trekt. De consequentie namelijk dat ook Psalm 109 zo gelezen moet worden, met als gevolg dat ze prompt iemand anders aanstellen in de plaats van Judas. Dus ik ga snel naar Psalm 109... waar we net zo'n gebed vinden, gebed om bestraffing der vijanden en om verlossing. Een gebed dus weer uit de mond van de Heer Jezus. Vers 5. Zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd en haat voor mijn liefde. Ik gaf hen goed, ik had hen lief. Zij vergolden mij kwaad voor goed en zij haten mij, hoewel ik hen lief had, betekent het. Stel een goddeloze over hem en nou is er eens enkelvoud. Zij... was het in vers 5? En in vers 6 is het ineens enkelvoud, hem. Stel een goddeloze over hen, met een tweepoot had het kunnen zijn, maar het staat nu in het enkelvoud. Het volk wordt dus weer als één geheel beschouwd, of als iemand. Stel een goddeloze over hem en de Satan sta aan zijn rechterhand. Die goddeloze en Satan zijn uiteraard identiek. Want in de praktijk wordt heel de wereld, en dus zeker ook in de eerste plaats het Joodse volk, beheerst door de God deze eeuw, de overste deze wereld, hoe die maar heten mag, hè, de boze, door de duivel namelijk. Zodat het volk in duisternis zou terechtkomen, net als in hun kielzog alle andere volkeren. Maar ja, zij waren degene die leiding gegeven hadden aan dat werk, hè, aan de verwerping van de Messias. Nou goed, vers 7, als hij gerecht wordt, zo ga hij schuldig uit en zijn gebed zij tot zonde, dan mist dat gebed zijn doel dus, dat zijn dagen weinig zijn en daarna een ander nemen zijn ambt. Welk ambt? En Peter zegt, een ander nemen zijn opzienersambt. Hij legt het meteen uit en past het toe op de persoon van Judas. Met andere woorden, het ambt van Judas en dus het ambt van het Joodse volk moet gegeven worden aan iemand anders dan wel aan een ander volk. En dan volg je dus twee lijnen tegelijk en daar gaat het natuurlijk ook om. Want nou sla ik meteen weer om naar Handelingen 1. Zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen, is een uitspraak natuurlijk in ieder geval over Jeruzalem en geheel Judea, het Joodse land. En het is ook pak een beet in ieder geval 19 eeuwen woest gebleven. Nauwelijks bewoond. Een grote woestenij totdat de Zionisten er zich gingen vestigen. Toen werd het land weer min of meer in ontwikkeling gebracht. En wilden zelfs Arabieren daar wel in wonen onder de naam Palestijnen. Maar goed, daar hebben we het nou maar niet over. Maar het is inderdaad woest gebleven, die woonsteden. En voor zover er stond paleis gaat het natuurlijk specifiek om Jeruzalem als hoofdstad. En bovendien duidt het het Joodse volk aan als een koninklijk volk. Waar het ook woont, het woont in een paleis, want het is koning, eigenlijk. Maar nu staat er, het paleis wordt woest gelaten, dus het is uit die positie dan toch in elk geval ontslagen. En daarna staat er, een ander nemen zijn opzienersambt. En daarna de meest voor de hand liggende toepassing hier in Handelingen 1. Omdat Petrus het heeft over Judas primair, zegt hij, nou ja, dan moeten we iemand opzoeken die al een reputatie heeft. Iemand die wij kennen. Iemand van de mannen die met ons omgegaan hebben al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uitgegaan is. Vers 21. Beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is. Eén derzelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. Dus één daarvan moet officieel worden toegevoegd aan de elfjes, aan de elven, zodat er dan toch weer 12 zijn. En kennelijk wordt er één gekozen uit die 120 van vers 15. Maar let op hoe het er staat, hè. Eén die al die tijd al, laten we zeggen, meegedraaid had. Of hoe zeggen ze zoiets? Vanaf het begin. Wij denken altijd maar aan 12 discipelen, maar er waren er altijd veel meer, hè. Veel meer. Alleen die 12 hadden een soort officiële positie. En, nou ja goed, nou zoeken ze iemand die al lang heeft meegedraaid. En dan staat er, vers 23, dat vind ik een prachtige verse. Vers 23, zij stelden er twee. Jozef, genaamd Barsabbas, die toegenaamd was Justus, en Matthias. Dan moet je nog voorzichtig lezen, anders denk je die toegenaamd was Justus en Matthias. Maar zoveel namen had hij nou ook weer niet, hè. Dus het was Jozef, Barsabbas, bijgenaamd Justus. De man had dus wel drie namen. Hè? En die andere had er maar één, dus als jij er één moest kiezen, broeder, dan koos je dus gewoon die Jozef, want die wordt met zoveel aplomb, heet dat, wordt die geïntroduceerd. Dan denk je, nou, dat zal hem dan wel worden. En die Matthias hebben we nooit van gehoord, dus, hè? Toen maar. En dat gebeurt dus niet. Dat had je eigenlijk ook kunnen weten, want iemand die Jozef heet, wordt of van naam veranderd, of hij verdwijnt van het toneel. Deze had al een andere naam, dus dat hoeft ook al niet meer, maar hij verdwijnt wel van het toneel. En dus wordt het Matthias. En hij wordt officieel aangesteld, vers 25, om te ontvangen het lot deze bediening. Let op precies dezelfde uitdrukking, lot deze bediening, als uit vers 17. Om te ontvangen het lot deze bediening en daarmee des apostelschaps waarvan Judas afgeweken is, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En ze wierpen een lot en het lot viel op Matthias en hij werd gekozen. En van deze Jozef horen we hierna dus niks meer. En van Barsabas ook niet en van Justus ook niet dus, hè? Toch? Vreemd genoeg. Nu, de consequentie van het verhaal is dat als de positie, als het ambt van Judas moet worden overgedragen aan iemand anders die bij deze gelegenheid wordt aangesteld, de consequentie daarvan is dat dus het ambt van het Joodse volk moet overgedragen worden aan een ander volk. Aan een ander volk. In dezelfde positie namelijk. Waarna de vraag is, wie is dat volk? En daar kunnen we lang en kort over doen. Ik geef meestal twee antwoorden, dat maakt het iets makkelijker. Maar eigenlijk is er maar één antwoord. Hè? Nee, die niet. Dan zou ik die juist niet noemen. Het ene antwoord zou geweest zijn, toch Jozef. Maar dan draai ik er ook weer omheen natuurlijk. Hè? Het is heel gemakkelijk. Ik doe het maar even op de eenvoudige manier, los van het verhaal. Hè? Als nou de zaligheid beloofd is geworden, het nieuwe verbond, de Messias, beloofd is geworden aan Israël. En het wordt door de twee stammen van Israël, dat is het Joodse volk, afgewezen. Wie komt er dan het eerst in aanmerking om hem te vervangen? Het antwoord is Jozef dus. Het antwoord is de 10 stammen van Israël. Toen zei iemand, ja, maar die zijn toch zoek. Toen zeg ik, ja, dat hoor je altijd, maar daar geloof ik niks van. Het is trouwens ook geen Bijbelse term. En bovendien, voor zover ik het kan beoordelen, lees ik in mijn Bijbel dat ze in de dagen waarin deze dingen geschreven werden helemaal niet onbekend waren. En omdat ze toen niet onbekend waren, geloof ik dat ze nu ook niet onbekend zijn. Alleen niemand trekt er zich wat van aan. Men wil het niet weten en bovendien staat het ook niet in de geschiedenisboekjes. Althans niet die wij op school krijgen. Maar wat krijg je nog aan geschiedenisboekjes op school eigenlijk tegenwoordig? Helemaal niks meer. Hè? Waar staat het in de Bijbel? Ja, ik kom steeds meer in tijdnood, broeder. Dus daar gaat, en ik ga op tijd opbouwen. Waar staat het in de Bijbel? In de eerste plaats, in Jacobus 1 richt de apostel zijn brief aan 12 stammen in de verstrooiing. Ik heb vroeger van gezegd, dat is lang terug trouwens, heb ik gezegd, nou ja, dan moet die brief nog bezorgd worden, want die 10, ik ken er 2, maar waar die 10 zijn weet ik niet. Dus die brief die heeft dan een toepassing in de toekomst. Daar neem ik niet afstand van die uitspraak, maar wel van de conclusie dat de brief niet bezorgd kon worden. Want Jacobus zal het toch ook niet verzonnen hebben. Dat in de eerste plaats, hij schrijft dus aan 12 stammen. De eerste suggestie blijft dat de man dus wellicht wist wie ze waren. En dus ook waar zij waren. De andere is die van de apostel Paulus. Die vind ik veel sterker. Die staat voor Agrippa, geloof ik. Herodes Agrippa. En die zegt dat de 12 geslachten Israëls wachten, met 2 T's, zij wachten op die vervulling van Gods belofte, op die zaligheid die hij predikt. Implicerend, en hij wordt niet eens tegengesproken, implicerend dat hij zowel als Agrippa weten wie die 12 stammen zijn. En dus ook waar ze zijn. Want hij doet er een uitspraak over, hij zegt ze wachten erop. Ja, maar het is Handelingen 23 of weet je, 26 kan het ook wel zijn, want het verhaal is daar heel langdradig. Ja, Paulus voor Felix en Festus en Agrippa en gevangen, schipbreuk, weet je, veel en dan weer 2 jaar daar in de bak. En nou ja, dat is allemaal ingewikkeld. Dus dat kan ik niet uit elkaar houden, maar die vind je zo terug. En bovendien in Handelingen 2 zei de apostel Petrus al, tot het Joodse volk, tot u komt de belofte toe en alle die verre zijn. En met doorvergelijking van schriftplaatsen kom je bij die alle die verre zijn ook primair terecht bij de tien stammen van Israël. Maar hij is ook volkomen logisch. Als het voor Israël bestemd is, we weten dat het Joodse volk het heeft afgewezen, wel de tien, ja, die waren van de bladzijde van de Bijbel verdwenen, maar aan hen zou het dan toch het eerst gepredikt moeten worden of aangeboden moeten worden. En dat is ook wat daadwerkelijk gebeurd is. Daar is het ook terechtgekomen, ja.
Als het nou bij de tien stammen is, waarom is het dan niet aangegeven aan die Jozef?
Dat is omdat...
Dat een beetje duidelijk.
Ja, dat is omdat het een en ander rechtstreeks van doen heeft met dat al Gods werk in onze dagen officieel verborgen is voor de wereld. Wie het weten wil, kan het weten, maar wie geen vertrouwen stelt in het woord Gods, die leest het dus niet. Die vindt het niet en die zegt, oh, wat een onzin allemaal. En wat doet het ertoe en dat lijkt me wel erg onwaarschijnlijk. Nou ja, dan niet. Dan wordt het verborgen gehouden. En dat hele idee van die Jozef wordt geïntroduceerd reeds in Genesis, logischerwijze. Want Jozef was de eerste koning uit Israël. Toch? Ik zei uit Israël. Dat was die man met die dromen. Over dat hij koning zou zijn over de hele familie. En dat soort dingen meer. Dat gebeurde ook, maar ook in het verborgen. Zijn broers wisten het niet. En Jozef verdween van het toneel dus. Mede door toedoen van zijn broers. Maar het herhaalt zich later in de gevangenis. Want een van die hoofdstukken is het hoofdstuk 39. Eindigt met en de schenker vergat Jozef. Zoals benet. Als je Jozef heet, dan verdwijn je van de bladzijde van de Bijbel. Maar dat is het nou juist. Die kennis ook omtrent waar die tien stammen zijn, is blijkbaar altijd geweest. Men is het inmiddels kwijtgeraakt en domweg vergeten. Mede omdat men het ook niet wil en omdat de traditioneel kerkelijke leer überhaupt niks wil weten van tien stammen van Israël, omdat men ook niet gelooft dat die in de toekomst alsnog een rol van enige betekenis zullen spelen. Dat heeft men trouwens ook geleerd altijd van de twee stammen van Israël. Zo van, Israël is terzijde gezet, Israël is afgedaan, komt niks meer. En men heeft de titels zelf overgenomen en gezegd, de kerk is Israël daarmee uit. En een terugverzameling van Israël in de toekomst, daar komt niet meer. En dus iets over tien stammen vindt men totaal onbelangrijk ook. En men vindt het zelfs een oordeel gehad, zo van, kijk, ze zijn weg, ze zijn verdwenen, dat was het dan. Maar als wij geloven in de wederkomst van Christus, de oprichting van zijn koninkrijk op aarde, de bekering en terugverzameling van het Joodse volk, zijn de twee stammen van Israël, dan geloven wij logischerwijze dus ook dat die tien weer tevoorschijn komen. En aangezien we ze niet kennen onder een Israëlitische naam, zijn die volkeren dus bekend onder andere namen. Ze moesten gaan juist in de eerste plaats naar de verloren schapen van het huis Israëls. Wie zijn dat? Dat het redeneer je makkelijk weg, zeggen zij verstrooide Joden. Zijn die verloren dan? Maar die andere is natuurlijk veel mooier. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En die moeten mijn stem horen. Het zal worden één kudde. Daar heb je de bekende problematiek altijd. Wie zijn dat? Maar het antwoord is makkelijk genoeg. Als de twee het afwijzen, zou de tien aangeboden moeten worden. Hebben wij daar Bijbelse grond voor in het Oude Testament? Mijn antwoord is ja, wis en waarachtig. Want aan Jozef zijn de... Dus behoren tot de tien stammen uiteindelijk. Hè? Maar aan Jozef is eerst geboorterecht beloofd boven Juda. U weet wel, de belofte aan Abraham, Isaac, Jacob. Meestal houden we daarop. Maar het verhaal houdt daar niet op. Het is Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim. Nou ja, over het hoofd van Jozef heen naar Ephraim. Maar Ephraim vertegenwoordigt Jozef. En daar houdt het verhaal op. En dus heeft Jozef, dan wel de stam van Ephraim, eerst geboorterecht boven Juda en daarmee de tien stammen boven de twee. Bovendien de eerste koning van de tien stammen van Israël was inderdaad een Ephraimiet. Stamde van Ephraim af. Dus inderdaad, dat klopt. Maar dat volk krijgt eerst geboorterecht, zou eerst geboorterecht krijgen. En mijn verhaal is, dat vind ik het grote argument. Of dat eerstgeboorterecht betekent niks en God heeft gezegd, ach, laat maar zitten. Want in de toekomst kan het niet alsnog gegeven worden. In de toekomst weten we dat het Joodse volk van alle stammen van Israël als eerste tot geloof zal komen. Dan krijgt het dus eerstgeboorterecht, bij wijze van spreken. In ieder geval niet Ephraim. En in het verleden is het nooit gebeurd. Want dat volk is in de Assyrische ballingschap verdwenen. En op de bladzijde van de Bijbel komt het er niet uit terug. Dus dat is een gedane zaak. In het verleden niet vervuld. In de toekomst kan het niet vervuld worden. Het enige wat overblijft is dat het in het heden vervuld wordt. En dan checken we hem. Wie heeft er eerst geboorterecht boven het Joodse volk? Niks moeilijks, hè? Wie heeft er... Niks moeilijks. Helemaal zonder dit verhaal kun je het zo zeggen. Wie heeft eerst geboorterecht boven het Joodse volk? De gemeente. Want wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. En gesteld boven Juda. En wij zijn, Romeinen 8, geroepen tot zoonstelling. Dat is aanstelling in het eerstgeboorterecht. En in Galaten natuurlijk, en in Efeze en in de Hebreeënbrief, noemt u maar op. Maar in het Oude Testament, volgens de beloften, zou Efraïm eerstgeboorterecht hebben boven Juda. Ergo, dus, het eerstgeboorterecht van de gemeente is in werkelijkheid het eerstgeboorterecht van Efraïm. Dan lees ik weer Matthäus 21 in gedachten, want daar staat... Het koninkrijk God zal van u worden weggenomen en zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Het zal van u, Joodse volk, worden weggenomen, gegeven worden aan niet ander de volkeren, aan een ander volk, een ander volk, enkelvoud. Dat is Efraïm, dat wil zeggen de 10 stammen van Israël, want die zitten daarachter. En dat zal zijn vrucht voortbrengen. En de vrucht daarvan is uiteraard de gemeente. Die voortkomt uit de 10 stammen van Israël. Daarna kun je natuurlijk de proef op de som nemen. En dan ga je, want je weet niet wie die 10 stammen zijn. Dus dan ga je even, neem je die oude schoolatlas. Want we hadden vroeger zo'n ding. Daar stonden alle wereldgodsdiensten op de kaart ingekleurd. Weet je wel, de, zal maar zeggen, de boeddhisme was allemaal paars, weet je wel. En wat groen was, dat was christelijk. He? En dan kijk je, welk volk is dat? Het is één volk. De bekende Caucasians zijn dat. De blanken, de blonden, de Europeans. Wat mag je nog zeggen van deze woorden? De Caucasians. De autochtone bevolking van West-Europa, die uitgezwermd is over de hele wereld. Maar dat zijn van oudsher de volkeren waarin het christendom verspreid is geworden. En we komen die volkeren ook weer allemaal vandaan? Allemaal? We komen ze allemaal vandaan? Zijn Caucasians, ze komen van over de Caucasus. En wat ligt aan de andere kant van de Caucasus? Medië, uit het gebied dus precies waar de 10 stammen heen verdwenen zijn. En daarna is men ze kwijtgeraakt. En de bevolking van West-Europa komt aan vandaan. Dat sluit haarfijn, naadloos op elkaar aan. Nou, daar gaat het over. En, maar nu, proef op de som, nou ben ik echt aan het eind van de avond. Welk volk is dus dat volk aan wie God nu het woord Gods heeft toebetrouwd? Ik zeg het met in gedachten, Romeinen 9 tot en met 11. Dan heb je nog wat na te zoeken de komende 14 dagen. Aan wie is die priesterlijke verantwoordelijkheid gegeven? Wel, in de praktijk de gemeente. In de praktijk natuurlijk alleen aan gelovigen. In de praktijk. De facto heet zoiets. Maar de jure, officieel, juridisch, is het niet de gemeente, maar zijn het die 10 stammen van Israël onder aanvoering van Efraïm. En je hebt dat nodig om te weten, anders verdwaal je in elk geval uiteindelijk in Romeinen hoofdstuk 11. Waar de takken van de wilde olijfboom geënt zijn op de plaats van de afgesneden takken van de tamme olijfboom. En bij de olijfbomen, want het is bij de Israël. Eén is de tamme, de vruchtbare, de andere is de onvruchtbare. Maar die vruchtbare droeg geen vrucht. Dus takken van de onvruchtbare, de wilde, wordt op de stam van die tamme gezet. En dan staat erbij, indien zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. En als je de fout gemaakt hebt onderweg te denken dat het gaat over de gemeente, dan heb je een noodlottige fout gemaakt, want dan staat er dus dat de gemeente zal worden afgesneden. En dat kan niet. Heb je dat? En dus heb je het nodig, anders verdwaal je vroeg of laat, blijf je altijd met die problemen zitten. De vraag van in hoeverre de gemeente de plaats van Israël inneemt. Het antwoord is, het is ook eigenlijk niet de gemeente, in de praktijk uiteraard wel, maar het is officieel de 10 stammen van Israël. En als die in het geloof niet blijven, en dat doen ze vandaag niet, zouden zij inderdaad afgesneden worden. En dat is een eenvoudige methode voor. Als de opname van de gemeente plaatsvindt, zijn sowieso alle gelovigen van de aarde weg. En er zijn alle takken afgesneden. En daarna wordt het evangelie opnieuw gepredikt. Eerst uitsluitend aan het Joodse volk, zodat de gelovigen daaruit, zal ik maar zeggen, zodat die weer geënt worden terug op hun oude boom. Dat staat er allemaal bij, hoor, in Romeinen hoofdstuk 11. En dat zouden we tot ons laten doordringen. De plaats van Judas is ingenomen door een ander, maar niet door de overige 11. Dan zou je zeggen, nou ja, het is de gemeente nu. Hè? Maar, en in de praktijk loop je daar weinig risico mee, maar het verhaal klopt dan niet. Maar officieel is het inderdaad zo dat de zaligheid linea recta van Juda naar Efraïm ging, en waar het Sanhedrin het evangelie verwierp, was het Caradoc en zijn familie, de koning, het koningshuis der Britten, want dat is Efraïm, dat officieel tot geloof kwam en het volk verklaarde tot christelijk volk enzovoorts. In het begin van onze jaartelling. Ik zeg het nu enigszins vrijmoedig, maar dat komt doordat ik van de week weer een boek in handen kreeg. Is net van de week, vorige week uitgekomen, geloof ik. Waar het hele verhaal dus weer eens een keer helemaal in staat. Hè? Hoe dat gegaan is, waar het evangelie naartoe gegaan is. En hoe ene Jozef, maar er was weer een andere, het evangelie rechtstreeks bracht naar Brittannië en al dat soort dingen meer. Allemaal met naam en toenaam gedateerd en op grond van, en onder citaat aanhalingen dus van oude geschiedschrijving, kerkgeschiedenis, berichten van de kerkvaders enzovoort uit de eerste, tweede, derde eeuw. Zat er allemaal precies in. En hoe uiteindelijk ook Paulus na zijn tweejarige gevangenschap in Handelingen 28... in de daarna volgende 4 jaar die overblijven inderdaad in Brittannië geweest is, gepredikt heeft en waar hij gepredikt heeft in Brittannië, en dat daar allemaal documentatie over bestaat enzovoorts. Ik bedoel, ze hebben het ook uit onze kerkgeschiedenisboeken weggehaald, maar het is een juridische basis voor de gemeente als zodanig. De zaligheid werd door het Joodse volk op regeringsniveau verworpen, en het eerste volk in heel de wereld dat officieel kwam, officieel, voor zover het kan, officieel kwam tot erkenning van de Heer Jezus als de Messias, was inderdaad het Britse volk. En daarom zitten de bisschoppen in de Rooms-Katholieke Synode nog steeds op plaats 1, 2 en 3 en 4, geloof ik, vooraan. Omdat het Britse volk het eerste was waar het evangelie ingang vond. Ik bedoel, dat zijn historische dingen die vallen niet te ontkennen. Dat we het niet weten. Nou ja, ik doe mijn best om dat af en toe eens naar voren te brengen. Maar het is van belang om dit soort schriftplaatsen werkelijk te verstaan. En zo zijn er nog wel een paar meer. Hè? Iemand anders komt in de plaats van Judas, een ander volk. Dat wil zeggen, als de 2 dan niet willen, zegt de Heer, ja, maar ik heb die 10 nog steeds achter de hand. En die 2 hadden de wet, en de wet verhinderde hen tot geloof te komen. Ze waren bang voor hun identiteit. En hoe is het met de 10 die de wet niet hebben? We brengen ze het evangelie, en dan? Hadden ze de minste problemen mee. Maar juist omdat ze de wet niet hadden. Die beliefden ze niet. Nou, dat is het. Zie? En zo komt God dus toch tot zijn doel. Heeft God zijn volk verworpen? Nee, maar hoe zeg je dus zoiets? Hij heeft in ieder geval het Joodse volk onder de naam Israël terzijde gesteld. Maar het zal blijken dat ook Gods werk in onze tegenwoordige tijd niettemin gewoon de vervulling is van Gods plan met en Gods beloften aan Israël. Alleen niet uitgevoerd via de 2 stammen van Israël, maar via de 10 stammen van Israël die hij achter de hand had. En die waren onbelaasd, waren niet hoogmoedig, die zeiden niet wij zijn Gods eigen volk of iets dergelijks, of wij hebben de waarheid in pacht of iets dergelijks, maar in tegendeel. En toen werd er het evangelie gebracht en vond ingang. En sindsdien worden wij toegevoegd aan Efraïm en zijn eerst geboorterecht. En voor zover er zijn uit de 10 stammen die niet geloven, wel, die worden van hun volk afgesneden. Ik bedoel, zo zit het ongeveer, dat is Bijbelse terminologie. Later vraagt de apostel, maar wie is nou het echte Israël? En hij zegt, nou niet die besneden zijn met een besnijdenis die met handen geschiet.